VPRO is dit weer op de vrijdagochtend op Radio 1. En wanneer u de indruk hebt dat er iets mis is met uw radio, dan kunnen we dat ontkennen, zoals er het afgelopen uur wel meer ontkend werd. Er is iets mis met het seizoen. Het is zomer. En zoals u weet gebeurt er dan niets. En daarom praten wij altijd 3 uur lang met mensen met wie al wel veel gebeurd is. Het marathoninterview dus. Vanochtend met Bram Peper. Ik noemde een uur geleden een hele waslijst van levensvervullingen op, maar het afgelopen uur ging het toch uitsluitend over dat ene, dat burgemeesterschap van Rotterdam, waar hij in 82 wel 6 weken over na moest denken of hij daar nou wel zin in had. Meijer en Van der Lauw wilden het graag. En zonder het te zeggen leek het wel alsof Peper ze dat nog steeds een beetje kwalijk neemt. Maar zeggen doet hij dat niet, zoals dit eerste uur wel vaker de indruk ontstond dat er veel woorden net niet de eindstreep halen. Alsof stembanden, tong en lippen hard samenwerken om die woorden net op het laatste moment een draaitje te geven, waardoor ze veel losser, ja, bagatelliserender over de tandenrij komen. Zoals hij een beetje vermoeid kan zeggen, in de partijtop was men het er wel over eens, ja, dat ik burgemeester moest worden. Een visionair die, zoals interviewer Herma van Vos suggereerde, wordt dan iemand met een zekere wetenschappelijke oriëntatie. Dat had de stad nodig. En was dat nou een goede beslissing, hield de interviewer minutenlang vol zonder antwoord te krijgen. Uiteindelijk kwam er een soort ja uit. Dat wil zeggen, voor de stad was het goed. En al dat gedoe van de afgelopen 2 jaar, over die ruime hand van uitgeven, ach, laat maar zitten, probeerde hij nog. Maar dat lukte niet helemaal. De opsomming van lelijke stukken uit de afgelopen 16 jaar burgemeesterschap was indrukwekkend. Maar ach, dat begint ook te wennen, zeiden tong en lippen. Toch bijna voor 100% gelijk gehad, beetje slordig misschien, maar als het hele Nederlandse bestuur wordt doorgelicht zoals hij is doorgelicht, dan kwam er heel wat slordigheid naar boven. Peper, suggereerde Herma van Vos, werd meer afgerekend op zijn karakter dan op zijn bonnetjes. Hij gaf het niet toe, maar ontkende het ook niet. En dat had na de poging tot karakterschets van dat laatste kwartiertje ook weinig zin. Geen diplomaat, zoveel werd duidelijk. En misschien ook maar altijd een boekhouder meesturen. Die vraag leeg nog een beetje hangen. Er hangen er wel meer. Over Haarlem, over voetbal, over sociaaldemocratie, over openbaar bestuur. En vooral ook die vraag waarom Peper zo slecht tegen mensen zonder zelfrespect kwam. Die kwam even langs in dat eerste uur. Heren Peper en Herma van Vos, u hebt er nog 2. Vooruit maar weer.
Ja, nog 1 citaat over de vermenging van de publieke en de privésfeer in het burgemeesterschap. Moet ik even toelichten, want dat gaat over het betrekken door jou en je nieuwe echtgenote Nelly Kroes in de jaren 90 van een pand, wat natuurlijk in de pers ook alweer een zeer kapitaal miljoenenpand werd. Nou, daar had je geloof ik niet de desbetreffende diensten bij betrokken of weet ik veel wat. In ieder geval viel dat heel slecht. Allerlei tumult in de raad en in de politiek. Op een gegeven moment heb je ook heel typerend toen maar een briefje geschreven dat dit huis hier nu te tochtig werd. En dat je er toch maar vanaf zag. Maar ergens vond ik de volgende zin als toelichting. En ik denk, ja, dat moet hij ook heel erg gemeend hebben. Toen sprak je even over Nelly Kroes. Als zij tegen de achtergrond van hoe ze woont, mooi, in Wassenaar, ja zegt tegen de verhuizing, dan is dat een ongehoorde geste aan de stad Rotterdam. Citaat uit 1994. Toen ik dat las, dacht ik, ja, nu lopen er toch dingen wel heel erg door elkaar. Want je hebt je gestes tegenover Rotterdam en je hebt, laten we zeggen, stappen in een huwelijk of in een relatie, dat iemand heel wat opgeeft als hij zijn mooie huis in Wassenaar verlaat en een mooi huis in Rotterdam betrekt. Je hebt een privépersoon, Bram Peper, die dat mooi en hartverwarmend vindt. En een burgemeester die een representatieve ambtswoning zoekt. Dit alles door elkaar gegooid levert zo'n zin op. Maar ik dacht, dat heeft hij wel heel erg gemeend.
Ja, want ook dat hele...
Maar dat is toch geen geste?
Nee, maar ook het hele verhaal Rotterdam over die ambtswoning is...
Het is toch geen geste voor Rotterdam dat Nelly Kroes daar wou gaan wonen? Het is een geste voor jou.
Ja, maar ook voor Rotterdam, want zo heeft ze dat ook ervaren. Ik zei, is een Rotterdamse. Ze heeft er 41 jaar gewoond. Ze is, maar dan is het verschrikkelijk toch... Rotterdams. Nee, nu even. Er is beeldvorming rond die ambtswoning. De werkelijkheid en de waarheid wil men niet weten. Wij wilden al lang in Rotterdam wonen. Wij hebben een stuk grond aangeboden gekregen door het grondbedrijf, waarvan we niet wisten dat het bestond. Dat is in het licht van de komende verkiezingen van 1994... is dat geblokt door de deelgemeenteraad op gronden die voor elke burger niet geldig zouden zijn, maar wel voor de burgemeester.
Ja, daar zaten kennelijk ook weer geen vrienden.
Nee, dus ik had de instemming van alle fractievoorzitters. Ja, ook voor die ambtswoning, want die is gekomen nadat wij privé wilden gaan bouwen in Kralingen ergens. Dat is om, dat is om thuis te reden.
Nee, maar dat zijn alle details. En het was misschien een heel goed idee geweest.
En wij hebben mooi voor de stad ook. Die ambtswoning is een van de mooiste woningen van. Het was ook een cultureel gebaar. We wilden dolgraag naar de stad. Ons privé bouwplan is geblokt om redenen die niemand kan uitleggen. Anders dan politieke redenen. En die zijn verzonnen, want het was een stuk grond dat ons is aangeboden.
Ik wil eigenlijk steeds maar één ding zeggen. En dat is het idee zesde aan de stad Rotterdam. Want het zou toch eigenlijk ook op zijn minst ook een zesde van de stad Rotterdam geweest zijn. Als die gezegd hadden, meneer en mevrouw Peper, komen jullie nou eens in een mooi huis hier?
Ja. Dat,
wie maakt eigenlijk de zesde?
De gemeente Rotterdam niet.
Daar vroeg jij om. En dan is het is een wat vreemde manier van vragen als je zegt van wat een zesde van mij dat ik deze vraag stel.
Nee, het was een zesde van Nelly.
Voor jou?
Ja, maar ook voor de stad. Ook voor de stad trouwens. Het was een juweeltje verder. En wij moeten gewoon vaststellen dat het echtpaar door de toenmalige beslissers op de valreep niet werd gewenst. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Want men was in alle standen op de hoogte. Ook daar heeft men op het laatste moment de keutel ingetrokken. Namelijk de instemming. Voor een en ander. Alles had de instemming.
Ja, het was een leuke zesde van Rotterdam geweest.
Precies. Ja. We gingen krapper wonen, bij wijze van spreken.
Oh, dat zat erachter. Jullie gingen. Het was echt een zesde. Ging er enorm op achteruit.
Nou ja, enorm op achteruit. Het is een prachtig. Ik bedoel, als je van architectuur houdt, wat wij doen, is fantastisch tegenover Boymans. Maar het was nou niet zo van, god, ze gaan er lekker ruim wonen. Dat is natuurlijk echt onzin. Maar we wilden gewoon in de stad wonen, zo hoort het ook.
En nu wonen jullie nog steeds.
Privaatplan is geblokt.
Ja, nu wonen jullie nog steeds in Wassenaar. Zo maar goed, we kunnen daar denk ik een uur over praten. Wie nou aan wie een zesde maakt. Ik wil het even over iets heel anders hebben.
Ja.
Dit zijn niet de leden van een raadscommissie, maar het zijn wel namen die even vielen toen we een paar weken terug telefoneerden. En daarom vind ik dat ze hier ook in thuis horen. Al zijn ze voor een deel niet zo vreselijk bekend meer. Dan gaan we dan maar weer even. Wille van Renen, Willemink met Van der Brink als reserve, Laschuit, De Vos, Biesbroek, Koster, De Wette, Galles, Honoud en Kouwenhoven.
Ja.
Wie zijn dat?
Ja, dat zijn voetballers uit de RCH.
Welk jaar?
Jaren 50, tweede half jaren 50, jaren 60, een stukje jaren 60. Dat zijn dierbare herinneringen aan mensen die ik.
Dit is overigens het elftal wat in 1953 een beslissingswedstrijd in het Feyenoordstadion landskampioen werd.
Landskampioen, dus daar heb ik naar gekeken, naar die mannen. Maar
jij zat ook op de tribune toen.
Ja. Ik heb al die wedstrijden gezien. Want ik was in 1952 na mijn drie jaar lidmaatschap van de DSK, door samenspel kampioen. Dat klopt overigens niet helemaal. Was ik gescout om bij RCA te gaan voetballen. Mijn 12e. Ik heb ook vrij.
Racing Club Haarlem. Inmiddels Racing Club Heemstede. Toen een hele grote club.
Toen een hele grote club. Ja, fantastische club. In 1952 werd ik dus daar lid van. En in 1953 werden ze kampioen. Dus ik heb al die wedstrijden gezien. En deze mannen die daar in dat veld stonden. Met de meeste heb ik nog gevoetbald. Het zijn het eerste, omdat ik zelf in 1957 in het eerste van de eerste jaar kwam. Het zijn later ook al eens in het tweede en zo. Maar ik zie ze allemaal voor me, die namen. Fantastisch.
Ja, ik ook. Maar dat is bij mij meer een jeugdafwijking.
Ja.
Ik zat ook op de tribune trouwens. Als, Als inwoner van een randgemeente van Haarlem. Ja. En ik vond het ook erg mooi dat, laten we zeggen, dat Haarlem landskampioen werd. Met wie was jij trouwens? Daar op de tribune? Met je
ik
vader?
Denk dat met mijn vader, ja. Mijn vader die begeleidde mij altijd. En, mijn vader had vroeger in Edo gespeeld. Dus ik ging als klein jongetje met hem mee. En toen ik ging voetballen, hij was buitengewoon trots op mijn capaciteit als voetballer. En door een of andere man op zijn bedrijf zei... ja, hij moet bij RCA gaan spelen. Want ik speelde al een jaar of drie illegaal competitie... van mijn 9e tot mijn 12e. Ik was nog een vrij stevig jongetje toen. In de aspiranten. En toen ben ik naar RCA gegaan. Je zou dat scouten.
Was het nog wel een eindfietsen?
Het was een eindfietsen, ja. Dat was zeker, ik denk, wat zullen we ervan maken? Ik denk dat je gauw praat over een kleine 10 kilometer van mijn huis, ja.
Dan moet je door al die... Jij bent opgegroeid in de Amsterdamse buurt, in Haarlem.
Ja, ja.
Helemaal aan de oostkant.
Ja, ja, ja. Dus bij...
Een echte oude arbeidersbuurt.
Zeker.
Slachthuisstraat, herinner ik me.
Slachthuisstraat, ja. Bij het slachthuis uiteraard. En,
kleine huisjes?
Ja, hele kleine huisjes. Buitengewoon klein. Dus,
en dan fietste je door die Heemsteedse villa-wijken.
Ja, dus je begon over het sparen en dan begon de rijkdom meedogenloos toe te slaan. En die eindigde ook niet, want RCA lag ook in een keurige buurt. Dus ging je zo door de Haarlemmerhout en over de Heemsteedse Dreef. En aan het eind van de Dreef, verderop nog, had je dat prachtige sportcomplex van RCH. En daar heb ik dus 12 jaar gevoetbald.
En je werd zelf een goede voetballer. Ben je eigenlijk ooit semi-prof geweest? Je speelde wel in het
betaald
voetbal.
Ja, ik speelde
voetbal.
Wel semi-prof en ik moet nu een bekentenis doen die ik al eerder heb gedaan.
Volgens mij werd je onder tafel betaald.
Ja. Het spijt me zeer. Ja. Ik heb zo mijn studie gefinancierd.
Want je god als amateur.
Ja, want ik wilde geen contract tekenen. Misschien is dat ook weer iets dwarsigs van mij. Ik wilde geen contract tekenen omdat ik dan in handen was... van overschattige bestuurders die mij konden dwingen... 3 keer in de week te trainen. En dat kon ik moeilijk met mijn studie combineren... want dat was natuurlijk voor mij ook een hele overgang van...
En toen werd je gewoon onder tafel betaald?
Toen was er een supporter die zich het lot van mij aantrok en zo.
Is dit eigenlijk ooit behoorlijk uitgezocht?
Nou, ik denk het
door
niet.
Door een commissie? Of door...
Nee. Dat hadden ze, die hadden ze toen niet. En het was dus een particuliere geste. Gewoon iemand die me aardig vond.
Weer een geste.
Ook weer een geste.
Ik kan zijn naam niet onthullen, denk ik.
Nee.
Voel je ook opeens een onderzoeksjournalist?
Ja. Nee, ik...
Nee, dat moet geheim blijven.
Dat moet wel geheim blijven. Maar ik zie dat gezicht nog wel voor me en zo. En,
in Rotterdam denken nu misschien een paar luisteraars, zie je wel.
Ja, dat zat er al vroeg in. Ja.
Als voetballer was hij al eigenaardig met geld bezig.
Maar dat ging in die tijd over zo'n bescheiden bedrag. Iets van, je studeerde in die tijd dus voor 2400 gulden per jaar.
Ja,
hè?
Ja.
En
je was altijd spoorstudent, hè?
Ik was spoorstudent en ik had dus in 5 jaar mijn HBSB gedaan. Maar ik had geloof ik een keer een onvoldoende in de 4e klas gehad voor wiskunde. En toen kreeg ik dus van de minister van Onderwijs, ik heb die brief nog... dat ze dat risico te groot vonden om mij een beurs te geven. Dus ik heb toen gewerkt in de Bollen een paar maanden om mijn studie te betalen. Want we hadden thuis geen geld, dus ik wilde daar zo zelf een bijdrage aan leveren. En met dat voetbal schuilde ik er ook wat bij. En dan konden we de nood ook thuis wat verlichten met elkaar. Want we hadden het niet breed zoals dat dan...
Nee, dat is geloof ik ook een understatement.
Dat is ook een understatement, ja zeker. We hadden het niet breed. Mijn vader werkte hard en die werkte ook over. Dus en ik zat maar op die bibliotheek te studeren en zo. En, dus ja, de ernst van het leven is me toen ook nog wel eens een keer duidelijk geworden. En,
was het eigenlijk gewoon armoe?
Ja, naar de Maasavond nu was het puur armoede. Wij nogmaals, ik heb fantastische ouders. En ik denk met de grootst mogelijke liefde en emotie terug aan mijn jeugd. Dus ik heb zelf in mijn eigen ervaring een hele mooie jeugd gehad. Zij dat hij in de oorlogstijd natuurlijk ook zijn ingewikkeldheden had. Maar het was pure armoede, ja. Naar de Maasavond nu was het pure armoede. Water, geloof ik.
Een heel klein huis, hè?
Heel klein, piepklein huisje. Dus ik
drie kinderen? Twee zusters nog?
Ja. Twee zusjes. En,
hoeveel kamers eigenlijk?
Ja, boven 2, weet je wel. Dus die lagen bij elkaar. En, het was allemaal even krap. Maar dat zie je als kind niet zo erg behouden. Dus als ik weer zomers bij mijn oom was geweest, 6 tot 8 weken in de Zaanstreek op een boerderij, dan beklemde het mij de eerste dagen dat ik in zo'n klein huisje woonde, want dat was een grote boerderij. Hè? Daar zat je veel buiten. En wij aten dus één keer in de week was er vlees. Dat was de situatie. Nogmaals, de
blinde vink.
Ja, blinde vinkjes en
gehakt.
Gehakt en dat soort spulletjes. Soms ook gehaald bij het slachthuis, waarbij je dat goedkoper kon krijgen. Maar dat was normaal. Dat gold ook voor miljoenen andere arbeidersgezinnen in Nederland. Dus in dat opzicht was het ook weer geen uitzondering. Mijn vader was na de oorlog metaaldraaier geworden.
En die was in de oorlog was hij communist geworden?
Ja, mijn vader was een SDAP'er voor de oorlog. Maar in de oorlog is hij betrokken geraakt bij het verzet. Onder andere van de groep van Hannie Schaft. En toen is hij dus CPN'er geworden. Hannie Schaft is ook... ik sprak er laatst nog met mijn moeder over, die gelukkig nog leeft. Die is ook verschillende keren bij ons thuis geweest. Hoewel de namen toen niet bekend waren. Ze hadden natuurlijk allemaal schuilnamen. Maar er werden dus vergaderingen gehouden. En enkele keer merkte ik dat mijn vader lang weg was. Dan moest hij onderduiken. En als hij dan weer terugkwam, had hij brood of paling bij zich. Wat dan een grote feestvreugde was. En ik herinner me uit de tijd 43-44. Een bombardement in onze straat. Mensen die dood op straat lagen. Als kind herinner ik me dat. Een deel van de straat weggevaagd. Omdat wij vlakbij het spoorambulancement van Haarlem zaten.
Spoorlijn Haarlem-Amsterdam.
Haarlem-Amsterdam, dus een paar van die bommen die kwamen verkeerd terecht. Dus ik zie nog als kind beelden van mensen die dood op straat lagen. En in de crisis en in de hongerwinter, ja, dat was natuurlijk veel gedrein van mijn kant. Herinner ik me dat ik alle varianten van suikerbieten tot mij heb genomen. Alle varianten die daarvan denkbaar waren. Koekjes, stroop. En ik herinner me heel goed dat ik daar af en toe over zat te drenzen. Van, kan het niet eens wat anders zijn? Maar goed, tegen deze achtergrond. En als kind kun je veel hebben. Kinderen zijn natuurlijk volwassen.
Maar jij was een communistenkind.
Ja.
Hoe lag
dat
in die buurt?
Ja, nou, aanvankelijk... Na de oorlog nam de discriminatie toe naarmate de verkiezingen naderden. Want dan werd je uitgescholden voor vuile communist. En ik begreep toen al dat dat geen onderscheiding was. Daar werd je als kind ook op uitgescholden dan. Hè?
Maar wist je daar iets van trouwens als kind? Van
nee hoor. Ik ging met mijn vader mee plakken. Vond ik leuk. Mm-hmm. Hij was een activist. Hè? Hij was een colporteur. Hij liep met de waarheid rond en bracht het bij de arbeiders in allerlei buurten.
Hij deed ook een keer, hij deed een keer een inzameling voor Stalin. En toen had je moeder gezegd, zou je dat nou wel doen? Een cadeau kopen voor iemand die al zoveel heeft.
Zal ik natuurlijk
weer aan een relatiegeschenk denken.
Ja.
God, het zal wel weer een zelfblauw bord geweest zijn.
Ja. Nee, mijn moeder die was overigens wel... Ze is nooit lid geweest. Maar die had iets van... Ik geloof niet dat het klopt allemaal. Dus mijn vader was een idealist. En mijn moeder zei, ja, dat herinner ik me goed.
Jouw vader is later ook uit de CPN weer...
Ja, hij is in 1956 bij de Hongaarse opstand. Toen
dacht hij, het is welletjes.
Het is nu mooi geweest. En nogmaals, mijn moeder die zei van, ja, dat klopt niet allemaal, Bram. Dat is allemaal de mooie voorstelling van zaken. Want je las natuurlijk Uilenspiegel, het weekblad.
Ja.
En de waarheid thuis. Dus ik heb het gevoel van discriminatie, gediscrimineerd te worden, tot een minderheid te behoren, dat ken ik heel goed. Omdat ik niet precies kon plaatsen waarom ik nu als een vuile communist werd uitgescholden. Als ik met knikkeren won of met voetballen, wat wel eens voorkwam. Want ook toen was ik handig met de bal.
Ja, en toen later werd je HBS'er. Dus dat was ook natuurlijk sociaal uitzonderlijk.
Ja, maar daar, laat ik zeggen, dat was ook heel uitzonderlijk. Dus ik herinner me dat ik... op een buitengewoon rauwe manier, dat kon toen nog in de eerste klas. In de tweede klas werd gecorrigeerd op mijn gebruik van het Nederlands. Ik sprak natuurlijk plat Haarlems, gecombineerd met een Zaanse accenten. Want ik was in de zomer en in de kerstvakantie altijd op een melkveehouderijbedrijf van een oom van mijn moeder. Wat ik overigens prachtig vind, dus ik heb een boerentik overgehouden. Daaraan, maar jongen, de aardrijkskunde leraar, de heer Venema, die, die ik overigens wel respecteerde, maar die zei in de klas paper, spreek die woorden eens uit. En daar zaten allemaal E's bij en al die woorden die een platte Haarlemse jongen, een plat Haarlemse sprekende jongen natuurlijk niet kent. Dus dat was een rauwe methode. Dan leer je dat wel af ten overstaan van, want ik was ongeveer.
Maar het is misschien een vreemde sprong, maar de methode leer je in zekere zin wel aan. Want ik moest even denken. Even denken aan de manier waarop je later die
Je
houdt er wel van een beetje hard inkomen wel.
Ja, ik ben zelf kennelijk vrij stevig behandeld. Vrij stevig opgevoed.
En dan moeten anderen daar ook maar tegen kunnen.
Dus ik hou niet van, ik hou niet van week gedoe als het niet nodig is. Begrijp je? Ik heb een...
Slap gepraat.
Ja, ik heb mensen die het moeilijk hebben, daar kan ik in tranen raken. En die moet je gewoon helpen. Daar moet je ook niet over zeuren, daar moet je ook niet over praten. Daar moet je gewoon doen, niet waar. Maar ik hou niet erg van de Nederlandse mentaliteit die dat helpen uitvindt als zie je hoe goed ik ben. En ik hou ook niet van de Nederlandse mentaliteit van onderduiken als er verantwoordelijkheden moeten worden genomen. Of gewoon slap zijn. Dat mag je wel eens een keer, maar niet permanent. Dat vind ik niks. Nou, die harde manier van corrigeren op je taalgebruik als jongetje in de klas die zo ongeveer als enige uit een arbeidersbuurt kwam en dus vier keer per dag in een ander milieu kwam. Dan moet je je wel aanpassen, want ik had nooit vriendjes op bezoek, niet waar? Dus
ook niet.
Dat was ook allemaal ingewikkeld. Punt 1 was die buurt zo ver weg van die school waar de andere uitkwamen.
Die kwamen
allemaal.
En die buurt is heel geïsoleerd. Dat is
het is een geïsoleerde buurt. Het is een, ik denk dat die in de loop van de jaren 20 is gebouwd. Een echte arbeiderswijk. Bedoeld voor de fabrieken die van Stork Heijs, Vigé, Drosten.
Die daar aan het sparen staan.
Aan het sparen. De werkplaats, zoals wij dat noemen. Dus de Nederlandse spoorwegen die daar zat. Dus daar, ik herinner me die beelden van al die werkers, die arbeiders, die dan de Amsterdamse vaart. Of de Amsterdamse straatweg overstaken, op een fietsje stonden.
Grauwe mannen op de fiets.
Grauwe mannen op de fiets die dan die wijk ingingen een uur 5, 5:30. En 's morgens vroeg weer naar die fabrieken gingen, de Waardepolder, bij het sparen daar. En daar zat mijn vader ook bij, die ook in zijn bedrijf een geweldige activist was. Dus hij heeft het ook niet zo verschrikkelijk ver geschopt. Hij was,
nee, maar dat kon misschien nog niet als CPN'er.
Dat kon niet. Hij was wel buitengewoon intelligent, naar mijn oordeel. Hij was iemand die ook veel dingen organiseerde. Hij was secretaris van de toneelvereniging Herman Heijermans, de arbeiderstoneelvereniging Herman Heijermans. Hij was de eerste die organiseerde in die buurt dat mensen een paar dagen met de bus naar Duitsland gingen, naar het buitenland. Hij had dus zijn eigen reisvereniging, haalde dus elke week ook geld op. Enfin, dat organiseerde hij allemaal, dat correspondeerde hij.
Maar met veel gemeenschapszin.
Een ongelooflijke gemeenschapszin. En die zichzelf geweldig wegcijferde.
En die opvattingen over hard en zacht, zoals je die net gaf. Waren dat ook opvattingen echt uit je ouderlijk huis?
Nou, niet omdat ze zo werden overgedragen.
Nee, ze hadden
omdat,
het er niet over.
Omdat, kijk, mijn moeder die ging uit werken bij dure dames, niet waar? Dus ik. Die was werkster. En dus er werd gewerkt bij ons. En dat betekende dus dat ik voor mijn jongere zusjes. Dingen deed. Dat ik het huishouden deed. Nelly.
Ja, dat heb je. Het enige blad waarin dat ooit gestaan heeft is Opzij.
Ja, Nelly die zou.
Daardoor kwam je toch nog +3 op de feministische meetlat.
Ja, ik hoorde dat het +3 is geworden. Maar nee, ik heb dus vroeger alles gedaan in huis. Omdat mijn moeder aan het eind van de dag thuis kwam.
Ja.
Ik mijn zusjes opving.
Maar in hetzelfde interview zei je ook dat je dat ook sindsdien ook absoluut nooit meer gedaan had. En ook principieel niet wilde.
Er zijn een paar dingen die ik nooit meer doe. Dat is
maar
dat
Opzij
soort dingen,
vond het toch wel genoeg. Ja.
Dit soort dingen en de tuin bijhouden, daar hou ik ook al niet van. Ik heb zoveel tuinen gezien, daar zie ik allemaal niks in. Ik heb in de tuin gewerkt, bij Linnaeushof, weken achtereen die plantsoenen zitten maaien.
En ook nog bij een fabriek voor bliksemafleiders.
Ja, bij Heringa en Wutrich, ten Haarlem. En daar heb ik mijn eerste confrontatie.
Dacht ik ook, toen ik dat las, dacht ik, god, had je ook een paar van mee naar Rotterdam kunnen nemen. Maar
curieus
als je al die knipsels leest, dan gooi je alles door elkaar.
Toen ik met oom Adriaan, zo heette hij, want die kenden wij vaaglijk, zijn assistent werd. Toen heb ik heel veel in Rotterdam gewerkt. Te weten in het psychiatrische inrichting Maasoort. Het is nu het Delta ziekenhuis, waarvan Nelly overigens nu voorzitter is van de Raad van Toezicht. En toen ben ik op jonge leeftijd, ik was toen een jaar of 17, denk ik, geconfronteerd met die paviljoens, met mensen die op een gegeven moment...
Een van de meest volgepakte inrichtingen.
Ja, ik ben
er ook nog eens geweest. In de jaren 70 was het ook nog met zalen.
Eind jaren 50 praat ik over. Dus ik ging met de trein met oom Adriaan ging ik dan naar Rotterdam. En dan namen we weer iets om daar in Maasoort te komen. Ik weet het allemaal niet. Ik ging vroeg weg. En dan liepen wij langs die paviljoenen waar ik dan het eenvoudige werk deed met een sleutel om... de bliksemafleiders van die paviljoenen te controleren. En met zo'n ohmmeter, weet je, zo'n weerstandmeter. Enfin, dat
dus
was
eigenlijk veel sociaal realisme om je heen.
Veel sociaal realisme. Alleen, ik herinner me toen nog dat er een heel bijzonder moment is geweest. Ik had een beetje last van hoogtevrees. En oom Adriaan die klom op de Victoria koekjesfabriek te Dordrecht. Klom hij op zo'n pijp, weet je wel, van 40 meter hoog. Dat deed hij. Niet waar? Klom je zo naar boven en toen bleef ik beneden staan. En toen had ik mij voorgenomen, als hij nu zegt... Bram, kom jij even wat brengen naar boven om dat niet te doen? Op straffen van ontslag. Hij heeft dat gelukkig niet gedaan. Maar... dus ik kom een beetje uit een milieu waar dat niet werd gezegd... maar waarbij je deed het werk. Je voedde je zusjes ook op. Je leefde op straat. Op straat werd je ook opgevoed. Buurvrouw bemoeide zich met je opvoeding en zei dit kan niet... Je mocht ook niet op straat
geen
voetballen.
Overbodige zinnen.
Je mocht ook
iets van die stijl heb je wel gehouden.
Hè? Maar ongetwijfeld. Daar heb ik ook verder geen spijt van. Dat moet ik eerlijk zeggen.
Ik las ergens een uitspraak. Als je opgegroeid bent in een arbeidersgezin... dan weet je hoe de machtsverhoudingen liggen. Hoe liggen ze eigenlijk? Hadden jullie het daarover? Werd er wel gepraat?
Ja, nou ja, wij...
Wie waren voor zo'n gezin... wie waren de mensen met macht... Ja, de directeuren van...
Ja, de directeuren, de heren politici...
Politici dus van Haarlem?
Nee. Daar had je het niet over. Hè. Dus kijk, je hebt een wij-zij-gevoel. Hè? Wij, arbeiders, wij krijgen de klappen. En zij daarboven, dat is natuurlijk een grove tweedeling... Daar hoort iedereen bij die je niet kent of waar die je in de krant ziet staan. Dat kan een burgemeester zijn, dat kan een regeringsleider zijn. Dat kunnen de rijke stinkers zijn, zoals mijn moeder het wel eens omschreef. Dat kunnen die buurten zijn, daar wonen ze dus. Hè, dus
de villa's in Heemstede.
Terwijl je binnen je eigen wijk een buitengewoon scherp onderscheid maakt. Dat heb ik later, toen ik sociologie studeerde, nog... want daar heb ik, dat vond ik allemaal niet zo'n uitvinding... maar heb ik dat in allerlei studies kunnen terugvinden. Binnen je wijk had je een ongehoorde precieze hiërarchie van straten. De status van straten was fantastisch. Je wist meteen wat ietsje beter was, wat weer ietsje beter was. Waar de vakbekwame arbeiders van de mensen met een diploma of die iets konden... Ja. Waar de ongescholden woonden... je had ook nog in die tijd natuurlijk...
Socioloog in wording.
Socioloog in wording. Je zag ook allerlei... De hele distributie was natuurlijk buitengewoon primitief in die tijd. Bakkers die uit de Zeilweg, hè, voor de Haarlemers, dat is een eind weg... Die bij ons brood kwamen brengen. Maar nog 10 andere bakkers kwamen in de straat. Ik herinner me nog.
Ik sprong even naar het communisme. Dat onderscheidt het toch ook altijd sterk. Ik bedoel, als sfeer en als gevoel... door een razendsnelle verdeling van de hele wereld... in vrienden waarvan er niet zoveel zijn... en vijanden waarvan er veel zijn. Is dat een sfeer wat betreft machtsverhoudingen?
Ja.
En tegenstanders die je ook herkent?
Maar dat heb ik zelf nooit ervaren. Dat heb ik zelf nooit ervaren. Want mijn vader nam in 56 afscheid van de CPN. Dat heb ik nooit zelf ervaren als doorslaggevend was meer zij die rijk zijn en die de macht hebben... en zij die arm zijn. Ik heb het communisme, maar dan praat je echt over een jonge jongen... die ik toen was ervaren als wel gezellig. We hadden mooie feesten en zo met 1 mei. En we gingen luisteren.
Maar toch ook veel vijanden?
Henk Gortzak op de Rilsmaplein, weet je, ook kwamen veel mensen kijken... Maar ook vijanden, ja, natuurlijk. Je was toch, at the end of the day, was je een vuile communist. Begrijp je ook in je eigen buurt wel. Nogmaals, dat nam toen naarmate de verkiezingen dichter naderden. Want dan zag je in mijn straat, de Albert-Inktijnstraat in Haarlem... zag je overigens een menigte aan verschillende politieke partijen. Overigens gingen de mensen, in tegenstelling tot de theorie van Leiphard... gingen
Ook aan de basis met elkaar om.
Ging aan de basis met elkaar om. Mijn ouders die de kaart op zaten halen. Altijd met een familie die was geweldig Rooms. Ik bedoel,
dat vind ik heel libertijns bijna voor die jaren.
Ja, Rooms. Mijn vader was niet qua instelling een diehard. Wel een idealist, maar geen diehard. Daar was hij veel te mild voor. Veel te aardig. Cijferde zichzelf veel te veel weg. Dus dat liep fantastisch door elkaar heen. En trouwens, binnen onze familie natuurlijk... Was de broer van mijn vader getrouwd met iemand die ongehoord Rooms was.
Heb je ooit fietsend door die villa-wijken... wat je dan steeds moest op weg naar RCH... dat beetje dat kindergevoel gehad van... hier wil ik later ook wonen?
Nee, ik...
Of ik wil daarbij horen, of wat zijn dat
voor
mensen?
Nee, dat heb ik... Ik kon daar iets van proeven door de school waar ik op zat. Daar kwam je dan met... je zag dat die jongens allemaal rijk waren in mijn ogen. Die waren ze aan hun kleding en aan wat ze zich konden permitteren, ook in die tijd. Maar ik heb nooit... Ik ben nooit jaloers geweest. Ik heb geen last van...
Maar wel ambitieus.
Ja, ambitieus in de zin, doe de dingen goed. Maar laat ik zeggen, het hoogste bereikbare voor mij in die tijd... was niet om daar nou te wonen.
Nee.
Maar het hoogst bereikbare dacht ik op een gegeven moment... als ik nou leraar kan worden op de middelbare school... zou ik dat eigenlijk wel kunnen. Als dat zou kunnen, dat zou wel erg mooi zijn. Ik bedoel, dat was...
Dat was natuurlijk al
Dat was onvoorstelbaar. Want enorme die leraar, afstand. Want die leraar toen... Er waren nog heel veel bij die universitaire opleiding hadden gehad. Er waren enkel gepromoveerden bij in die tijd. Ja, dat waren godheden. Als ze een beetje orde konden houden.
En... Je begint je proefschrift, wat ik hier heb liggen. Vorming van welzijnsbeleid, evolutie en evaluatie van het opbouwwerk. Heel mooi typerend jaren 70 boek, zoals het eruit ziet.
Ja.
Maar dat begin je ook met een ingehouden ode aan je vroeger onderwijzer, meneer Lodders.
Ja, Dirk Lodders. Ja. Die gelukkig nog leeft en waar ik nog van tijd tot tijd contact mee heb. Die man die heeft mij...
Heeft je eruit gepikt?
En... Ja, die heeft me buitengewoon geïnspireerd. En dat was een hele strenge man, hè. We waren een beetje bang.
Ook alweer? Ja,
ja, heel streng. Ik bewonderde hem en tegelijkertijd was ik ook een beetje bang voor hem. Maar hij was zo ongelooflijk goede onderwijzer. En dat was ook een man die...
En hij besteedde veel extra aandacht.
Die kwam uit een arbeidersmilieu, heb ik me later vertellen. En is later MULO-leraar geworden, enzovoort. Maar dat was een ongelooflijk goede onderwijzer. Dus ik dacht, als ik nou zo knap kan worden aan meneer Lodders... Dat zou mooi zijn. En vervolgens ga je dan naar de HBS en dan denk je, nou...
Al die stapjes.
Nou, als ik nou leraar zou kunnen worden, dat zou natuurlijk wel een wonder zijn. Maar goed, het was nog ingewikkeld, omdat ik natuurlijk geen beurs kreeg van de Rijksoverheid in 1957.
Weet je dat nog steeds rancuneus klinkt?
Ja, daar heb ik ook een rancune over.
Oh ja, nee, dat is goed.
Daar heb ik ook een rancune over. Nee, ik heb die brief gewoon bewaard. Ik ben niet zo'n bewaarder en zo. Maar ik vind het wel geestig zo van deze jongen... nou neemt me te veel risico mee als hij gaat studeren. Dus die krijgt geen beurs. Nou ja, deze jongen die gaat dan werken, klaar. Ja.
Maar deze jongen heeft het op een andere manier gedaan. Ik wou nog even terug naar het voetbal. Want daar heb je tenslotte een jaar of vijf heb je toen in het...
Zes,
in het betaald voetbal in het eerste van RCH. Ja. Wat nooit meer zo'n glorietijd heeft gehad als in 1953. Want het is... Ja.
Daarna zijn ze
toen meteen gedegradeerd. En nooit meer helemaal bovenop gekomen. Het was een van de topclubs van Nederland.
Zeker.
Maar dat is natuurlijk ook een heel speciaal milieu. Je hebt ooit gezegd, het profvoetbal heeft mijn karakter gevormd. Absoluut. En in een andere interview, die voetbalervaring is heel belangrijk. Het is concurrentie, het is prestaties leveren. Je moet voor het publiek spelen. Dan moet je een zekere onkwetsbaarheid hebben.
Ja. Kijk, weet je, als je op topniveau speelt, dat was het toen ook. Trainen is hard. De voorbereiding van het seizoen is hard. Door de duinen lopen op het Sios in Overveen... onder leiding van een speciale conditietrainer, meneer Jellers... voor de ouderen onder ons. Dat was afzien. Want trainen is voor elke voetballer vindt trainen verschrikkelijk.
Maar de wedstrijden waren ook hard.
En de wedstrijden waren hard. Je moest sober leven. Je ging vroeg naar bed. Je sliep lang uit. Je zat onder spanning. En laat ik zeggen, mijn mijn onkwetsbaarheid of gespeelde onkwetsbaarheid is mede het gevolg van het feit dat als je op jonge leeftijd voor publiek speelt, en dat loopt van 5000 mensen tot af en toe 15, af en toe 20. Het hangt er een beetje van waar je speelt en waar je op de ranglijst staat. Dat als je dan heel erg gevoelig bent voor de instemmende, nou ja, dat vind je dan mooi, maar het meeste is niet instemmend. Hè? Want je mist een kans. Ik was rechtsbuiten, ik was midvoor, ik was linksbuiten. En je wordt dus je wordt geweldig uitgescholden. En oh, gaat er dan zo'n zucht door zo'n stadion van oh.
Ja, want je was ook een beetje een speciale speler, hè?
Ja, ik was een economische speler.
Het oog een beetje traag. Soms.
Traag, een beetje sloom. Dat speelde ik ook. Dat is
iemand
niet
die
erg
ontzettend graag wou scoren. En daar wel altijd op loerde.
Oh ja, ja, precies.
Ja, ik heb even een medespeler van je
geïnterviewd, ja.
Lang daarover gebeld.
Ja, ik suggereerde.
Het leek sloom, maar je wou scoren. Maar je hield ook weer niet van overbodig hollen.
Nee. Dus ik achter ballen aanhollen, omdat je dan de trainer zou bevredigen. Die zegt, wat is hij toch ijverig, zag ik niks in. Als ik van tevoren wist dat ik hem niet haalde. Dat moet je niet doen. Twee, van koppen hield ik ook niet erg. Dus ik maakte een slome indruk. Dat was voor een belangrijk deel gespeeld.
Je was geen publiekslieveling.
Ja.
Nu zou het even televisie moeten zijn.
Ja,
nu komt echt een heel tevreden jongensblik.
Ik geloof dat ik misschien is dat de laatste keer wel geweest dat het publiek van mij heeft gehouden.
Was je heel erg van je?
Zie dat niet dramatisch? Nee, want ik was een grote scoorder.
Ja.
Ik maakte 15 tot 20 doelpunten per seizoen. Dus daar kon je zo ongeveer op intekenen. En door dat slome gedoe van mij. En ik had geweldig goed getraind op sprinten. Ik kon dus hele korte sprinten maken. Weet je? Passeren is even snel in de versnelling aan, 5 meter. 5 of 10 meter.
En dan was je ze kwijt.
En dan was ik ze kwijt. En ik kon die bal goed afschermen. Dus tegen die achtergrond beschikte ik over een ongekende populariteit. En vervolgens.
Maar dat ze zich ook weer aan je ergerde soms.
Natuurlijk, want je kreeg natuurlijk op je lazen, want je miste kansen. Dus het missen van kansen, het nemen van risico's, het ergens kijken of je een gaatje kan vinden, dat zit erin. Ik ben een aanvaller. Ik zou nooit kunnen verdedigen. Ik heb niks verdedigend in mij.
Je moet nu al ongeveer een jaar niks anders doen.
Ja, precies. Het is buitengewoon improductief.
Ja.
Ik ben een typische aanvaller. Je loopt me zo voorbij als verdediger. Ik vind niks. Dan komt alles op je af, begrijp je? Dus ik heb nog nooit in de verdediging gestaan. Daar ben ik al volstrekt ongeschikt voor. Maar dat loeren en dat kijken en slimme balletjes ertussendoor, of een bal erin rommelen.
Mm-hmm.
Of af en toe er helemaal uitbreken en dan nu, iets heel moois doen.
Nu gaf je een typische voetbalknipoog.
Ja, ja, dat is fantastisch, joh. En ik was ook een groot bewonderaar van Kik Smit, Abel Lensa. Ik ben dus opgevoed met straatvoetbal op de hoek, enzovoort. En kleine balletjes, net als Johan Cruijff. Je hebt een hele kleine balletje, want we hadden gewoon geen geld voor een grote bal. Daar kwam het op neer. Iemand die een leren bal had in mijn buurt was een rijke stinkert. Niet waar?
Ja.
Zoals mijn huidige zwager. Want die was de zoon van een radio- en televisie handelaar. Dat was een plezierige, fijne man.
Dat is meneer Kroes?
Nee, meneer Verstraeten. Mijn zusje is gedaan met Simon Verstraeten, niet waar? En dat was een prachtige man over, een fantastische familie. Maar dat waren de vermogende mensen. En hij beschikte, ik herinner me goed, van die tijd ken ik hem. Simon, die had een leren bal. Nou, dat was dus een Richard, dat was een rijkaard. Dus ik heb het altijd met die kleine balletjes moeten doen. Dus daar leer je het van. En vervolgens kom je in een milieu terecht dat gewoon hard is. Competitie. Beslissingen die je zelf vaak niet zo goed vindt. Maar de trainer zegt, joh, ik vond jou niet zo goed, dus ik zet je daarnaast. Of weet ik veel wat. Dus ja,
eigenlijk ook weer een herkenbare stijl. Ja,
ja, dus dat heeft mij wel erg gevormd. En het
ga je ook niet een lang gesprek aan, hè, als voetbaltrainer?
Ook niet. Ik had Leslie Talbot, ook voor de ouderen onder. Een keiharde man. Mm-hmm. Keiharde trainer, maar wel heel erg fantastisch. Mm-hmm. Een Engelse trainer, hè, wat destijds ook erg populair was. Maar hij was een bloody een good trainer. En hij was, don't pingle, zei hij dan, pingle Bram. En die schoot je ook onderuit in een partijtje, weet je wel. Hij zei, you were pingling too much, en zo aan.
En als hij je niet opstelde, dan hield hij ook geen lang verhaal.
Je kon geen verhaal halen. Je had geen inspraak. Ik bedoel, stel je voor dat je een beroepsprocedure kon beginnen bij de trainer. Je hebt een gaatje in je hoofd.
Dus
je
een gespreksgroep. Ja.
Of een gespreksgroepje even starten. Van, mag ik nog voor zondag meedoen als ik enzovoort enzovoort. Niet aan de orde. Dus dat en dan,
dat klinkt inderdaad wel vormend. Ik bedoel, daar,
als je dan voor het publiek speelt en het publiek veel zegt van... Maardeloos. Paper, je wat bent geen student, joh. Je zit niet op de sociëteit. Hoewel ik lid was van een studentenvereniging, wisten zij wel.
Dat riepen ze dan.
Dan riepen ze, je bent geen zin niet op de sociëteit. Wil je eens even wat doen? Heb je te veel gezopen? Weet je? Dat soort teksten, dat hoor je echt wel, hoor. Maar dan moet je een beetje
voor afschrijven. Ja, zeker. Als buitenspeler sta je er dichtbij.
En als buitenspeler sta je er heel dichtbij. Dus ja, dat is wel een, dat is wel een hard klimaat waar je dan opgroeit. Zeker. En dat is betrekkelijk uniek, denk ik.
Ja, hoe zat jij in die groep van medespelers? Want wat ze herinneren is dat je er wel goed bij paste. Een goede kameraad was.
Ja.
Maar dat je wel vaak bij lange treinreizen naar Roda Sport of Richtersbleek of zo...
Ja.
Dat je dan wel altijd studieboeken bij je had.
Ja, ik net is een geval dat ik geen diplomaat zou zijn... maar dat valt misschien nog wel erg mee. Ik had een plezierig contact met mijn medespelers... ik verwonderde me over de mensen in de goede zin van het woord. Interessante lui met hun verschillende achtergronden. Alleen, ik heb een pest aan kaarten.
Een gezellig potje klaverjassen.
Ja, klaverjassen in de bus of in de trein, weet je wel. En dat duurde dan heel lang naar die gaten als Emmen, Roda JC, Richtersbleek. En je verzint al, ik heb het hele land gezien. Dus daarom ken ik Nederland
Zwarte Meer.
Zwarte Meer, precies. Ken ik alle Nederlandse voetbalvelden. Maar
Klazinaveen,
you name it. Dus er werd gekaart. En een enkele keer dacht ik, dat moet ik toch ook wel leren. Want ik hou niet, zoals ik altijd zeg, mensen die kaarten... die hebben niks met elkaar te wisselen, kennelijk.
Uitsluitend een teken van verveling.
Van verveling of ze maken ruzie. Want ja... dus ik heb wel eens meegedaan. Dan leerde ik pandoeren of dat soort klaverjassen en zo. Maar dan haalde ik het allemaal weer door elkaar. Maar dan had ik niet in de gaten dat iemand een kaart neerlegde... die een teken was dat je een andere kaart er tegenaan moest gooien.
Nee, dat
ja, dat had
niks.
Ik helemaal niet in de gaten. Dus ik dacht, dat moet ik niet doen. Dus ik zat wel eens te lezen bij die lange treinreizen. Maar ik was geen asociale vogel. Nee, ze vonden me op zijn hoofd hier en daar wat vreemd. Want ik,
nee, dat
ik weet het helemaal eigenlijk
hoorde
niet.
Ik niet zo.
Nee hoor, ik deed lekker mee. En ik kreeg, laat ik zeggen, het democratische van de sport is natuurlijk fantastisch. Dat is fantastisch. De sport is echt democratisch.
En leer je er ook wat, leer je van de sport ook iets waar je in de politiek veel aan hebt?
Verliezen, ja. Ik heb heel veel verliezen. Ja.
Ja, ja.
Ik heb verschrikkelijk veel verloren in mijn leven.
Ik dacht, toen je dat zo schetste van loeren op kansen... en zo dacht ik van, ja, spreekt de toekomstige partijstrateeg.
Ja, dat ook wel. Maar tegelijkertijd heb ik meer verloren dan gewonnen.
Dat was toen wel een beetje het lot van RCH, ja.
Dat was bij RCH zo. Ik ben maar in mijn leven... Nou, als ik me al herinner... Misschien één of twee keer kampioen geweest. Ik weet niet in welk type elftal, want ik heb alle elftallen gedaan die maar verzonnen zijn. Ik ben geëindigd in VOC 8. Lager is er ongeveer niet in Nederlandse voetbal.
Maar dat was in Rotterdam.
Dat was in Rotterdam. Maar ik bedoel, ik heb dus alle rangen doorlopen van.
Ja,
van
maar we hebben het nou even over de topsport.
Maar de topsport.
Of het betaald voetbal.
Dat is keihard, ja.
En maar heb je er voor de politiek wat aan, afgezien van verliezen?
Nou, ik denk dat ik er wel aan gehad heb.
Kansen loert?
Kansen loert. Geen overspannen gevoeligheid ontwikkelt voor allerlei dingen. Want iedereen houdt je van je werk af. Dat is met voetballen ook zo. Het publiek houdt je van je werk af. Medespelers, de tegenstanders die voor de voeten loopt.
Ja.
Ze doen niks anders.
Ja.
Dus daar moet je een beetje je eigen koers trekken. Maar jouw vraag was, sorry, ik ben hem even kwijt.
Of je aan het betaald voetbal veel hebt als je later in de politiek belandt.
Ja, ik denk het
afgezien
wel.
Afgezien van
ik denk dat je als je op topniveau hebt gesport, dat dat een stempel zet. En je hebt dat redelijk kunnen volhouden. En je hebt het op een redelijk niveau kunnen blijven doen. Dat je dan een enorme fighting spirit hebt. Dat kan niet anders, anders had je afgevallen. Want ik zag natuurlijk in mijn omgeving hele begaafde jongen. Spelers uit het junioren elftal, waarvan ik vond dat ze beter waren dan ik. En die de stap naar het eerste elftal niet konden maken. Eén keer meedeed of twee keer en dan werden afgevoerd. Nou ja, dan hebben we het niet over hoe begeleid je jonge spelers. Maar dat ging dus heel rauw toe. En ik heb verder, maar dat is...
Heb je er ook iets aan gehoord? Dat is een heel gekunstelde sprong, maar deinzen voor niets terug. Heb je er ook iets aan voor het burgemeesterschap? Zit dat even zelf te combineren, de voetballende burgemeester?
Ja, ik heb toen in die tijd ook... ik voetbalde tot... ik heb 8 jaar van mijn burgemeesterschap nog gevoetbald.
Ja, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel of je van het bedrijven van topsport, wat het toen toch was... Of daar iets karaktervormends van uitgaat waar je in zo'n publieke...
Misschien dan niet in de wat... En een wat dikkerdakachtige sfeer van...
zo'n beetje pompeus rondlopen.
Een beetje pompeus rondlopen en dan met kinderen en zo... door de haren strelen en weet ik het allemaal wat. Dat niet wat je wel hebt, dat je weet hoe vluchtig populariteit is. Begrijp je? Want dat had ik nu ook als voetballer ook. Je hebt als wedstrijden beslist. Nou ja, ik bedoel, fantastisch. Er komen na het wedstrijd komt het, mensen het veld. Bram, wat heb je dat goed gedaan? De volgende dag lees je de kranten, het Haarlems Dagblad. Een enkele keer schoot je wel eens door in landelijke kolommen. Denk je, jongen. Nou, de volgende week krijg je weer op je lazer. En dan vinden je slecht. Dus ja, je maakt je een beetje conjectuur ongevoelig. En misschien heb ik dat wel in extreme mate gedaan om mijn eigen kwetsbaarheid te beschermen. Want dat zou... Je zou het niet geloven, maar ik heb ook hele weken stuk in mijn persoonlijkheid uiteraard.
Ja, daar komen we straks op.
Maar komen misschien straks op, ja.
Hoe was je verhouding met scheidsrechters? Die medespeler die ik sprak, die herinnerde dat nog. Dat je daar wel eens... hoe was het ook weer? Ja, je was niet iemand die voortdurend overhoop lag met de leiding. Helemaal niet. Maar je wou wel soms even een kort debat. En hij herinnerde zich de zin dat je wel eens gezegd had tegen de scheidsrechter... Scheidsrechter, ik deel uw mening niet. Dat soort zinnen.
Ja,
Wat voor argumenten hebt u voor deze beslissing?
Ja, een enkele keer.
Vonden ze wel heel bijzonder, die taal.
Ja, ik probeerde wel eens goede maatjes te worden met die mannen van tevoren. Of als er twijfel was...
Ja, dat is wel weer handig.
Dat is wel reuze handig. Ja, ik ben handiger dan je denkt, hoor. En bij twijfel... bij twijfel zei ik altijd dat ik gelijk had. Begrijp je? Dus als een bal uitging... moet ik hem ingooien? Dus ik hou niet van twijfel. Dus dan pakte ik hem op.
Je houdt er niet van twijfel?
Nee, daar niet. In dat voetbalmilieu dan. Hè? Dan pakte ik hem op en zei ik, gooi hem in. Nee. Hij is voor de tegenpartij. Alright, best. Scheidsrechter moet je hierbij neerleggen. Was mijn stelling. Daar ga je geen ruzie mee maken in beginsel. Dan ga je misschien handig mee
Kan je die zin herinneren? Het scheidsrechter, ik deel uw mening niet?
Ja, dat zou een zin van mij kunnen zijn, ja.
Het is een heel ongebruikelijke zin.
Ja, ik deel uw mening niet. En dat werd ook wel geaccepteerd verder. Want dat werd ook niet op een schreeuwerige manier. Ik hou niet van dat rauwe gedoe in dat voetballen. In de zin van...
Dat schelden en zo.
Dat vind ik allemaal niks. Die scheidsrechter doet het ook niet voor zo'n lol. Eenmaal blij zijn dat ze het doen.
En de zin bij twijfel moet je altijd doen alsof je gelijk hebt. Kunnen we die ook nog een wijdere strekking geven?
Ja.
Heb je dat gehouden?
Ja.
Ik had opeens een associatie.
Ja, kijk als...
Met het laatste jaar.
Ja, kijk, als er ik weet niet of je dat nou op het laatste jaar moet betrekken... maar als mensen een beetje zitten te aarzelen in een ruimte... dan denk ik, nou ja, jongens, wat gaan we doen hier? Ja. Zullen we weggaan? Dus mensen die bij elkaar zijn... Dat zie je,
aarzelen in een ruimte.
Aarzelen in een ruimte. Dan zeg ik, nou, we moeten toch de bus in? Zul ik nou maar eens even... Hè? Wie neemt hier nu de leiding? Dat vind ik altijd wel plezierig. Want we moeten uiteindelijk die bus in daar.
Ja, maar dat is meer actie. Dat is niet gelijk hebben. Want het is natuurlijk wel handig om gewoon maar in te gooien... en te kijken of er wat gebeurt.
Ja, want die wedstrijd moet door.
Ja. Je kan ook beter zelf ingooien dan dat de tegenpartij doet.
Precies, daarom.
Laten we wel weten.
Daarom, dat was eigenlijk de stelling.
Als jij het niet doet, doet een ander het.
Doet een ander het. En als het niet goed is, dan
hoor je het wel.
Dan zegt die scheidsrechter, dat kan niet. Die bal was uit voor hem. Dus dat schiet hem lekker op. Die bal moet binnen het veld blijven. Zo lang mogelijk. Begrijp je?
Ja, wat was je grootste... grootste wedstrijd als, laten we zeggen, amateuristisch semi-prof?
Ja, dat heb ik niet. Aan de ene kant heb ik veel...
Eén interland tussen, in Enschede tegen de Zwitsers.
Ja, en ik heb in het Nederlands studentenvoetbal elftal veel interland gespeeld. En het Nederlands jeugdelftal. En ik, ik heb op de een of andere manier betrekkelijk geringe belangstelling voor mijn eigen verleden. In de zin van dat registreer ik.
Maar al die voetballers weet je nog wel.
Maar die voetballers weet je dus. Mensen herinner ik me wel. Maar ik heb toen mijn vader overleed, toen vond ik een schriftje waarbij hij alle wedstrijden had genoteerd. En of ik een doelpunt had gemaakt, ja, ja. Begrijp je?
Hij was er echt trots op.
Daar was hij buitengewoon trots op. Zelf heb ik dat niet. Ik registreer weinig van mijn verleden. Ik gooi het ook meestal weg.
Dus ja, mensen... dat is ook een paar keer boven water gekomen.
Wat interesseert mij dat toch allemaal, joh. Als je, begrijp je dus dat ik zal ook nooit autobiografieën gaan zitten schrijven. Dat vind ik... dan neem je jezelf iets te serieus. Ik hou wel van beschouwingen naar aanleiding van, maar niet autobiografie. Dus... die wedstrijd, ik heb mooie wedstrijden meegemaakt. Tuurlijk is het leuk als je zelf een beslissende rol hebt gespeeld bij doelpunten of doelpunten hebt gemaakt. Dat is ook verschillende keren gebeurd. Maar je moet me niet precies vragen wanneer. Dat weet ik absoluut niet.
Ik denk dat maar je leren verliezen, dat is in ieder geval...
Leren verliezen, ja. Dat hoort bij de sport. En daar heb ik heel veel van geleerd, ja. Dus soms zijn krachten machtiger dan jij. Soms is het vals spel, soms is het gewoon, ze zijn beter. En ik hou ervan om, als je... Ik zeg, jongen, we hebben verloren. Zij waren gewoon beter. En al die excuses, de scheidsrechter en de dit en de zus, daar hou ik niet van. Ja, het kan natuurlijk zijn bij 1-1 dat je een pech hebt. Nou, akkoord, pech, dan noem je dat pech. Maar in de meeste gevallen...
Je houdt ook erg van de overzichtelijkheid van het voetbal. Hè? Het is natuurlijk een van de meest duidelijke...
Ja.
Gevechten, gearrangeerde gevechten die er is. Ik bedoel, je weet ook wie voor je is, je weet wie tegen je is.
Ja, wie tegen je is. Ik hou eigenlijk van alle balspelen, maar je kunt je natuurlijk niet overal in specialiseren. Dus ik heb nooit... ik heb altijd voetbal gedaan, omdat dat natuurlijk loopt van eind augustus... half augustus al met de training tot in mei. Zomers wilde ik altijd vrij zijn, maar honkbal heb ik ook gedaan. Basketbal. Volleybal vind ik niks. Over zo'n netje. Dat vind ik ook helemaal
over
niet
zo. Over zo'n netje, dat klinkt...
Nee, dat vind ik helemaal niks.
Het laagste punt van de mensheid is, ja.
Tennissen vind ik wel leuk. Heb ik ook in mijn studententijd eens even geleerd.
Nee, maar wij houden het nu bij voetbal.
Maar voetballen is toch, dat is toch het mooiste wat er bestaat. Dus.
En een trotse vader.
En nog meer.
En de voorname oud-international Luc Biesbroek was altijd jouw aanvoerder, hè?
Ja, Luc Biesbroek heb ik een gigantische waardering voor. Dat was een sportman in alle betekenissen van het woord. Die gaf het voorbeeld. Ik was 18, ik 19. Hij was toen al 36, wat oud is. Maar hij liep bij de training voorop. Hij was je leermeester zonder dat zich daarop voor te staan. Hij was 14 keer international geweest. Voorbeeldig man. Voorbeeldige sportman. En zo zijn er meer van die mensen die je hebt meegemaakt in je leven... die zoveel betekenend zijn voor je eigen ontwikkeling... waar je op goede of slechte momenten je herinnert en zegt... God, ja, dat...
Misschien komen we er straks in het derde uur nog een paar tegen.
Ja, akkoord. Zeker.
Dan tillen we het nu weer over het nieuws heen.
Ja, want dit was alweer het tweede uur. We houden ons even stil na deze duik in het Haarlemse verleden van grauwe mannen op de fiets. En een overzichtelijke wereld van arbeiders en rijke stinkers. Inderdaad, net zo overzichtelijk als dat voetbal. Of misschien wel als dat communistische wereldbeeld van de vader van Bram Peper. Hoe overzichtelijk is die wereld eigenlijk nog? En hoe werd die communistische jeugd een sociaal-democratische angehouchtheid later... toen hij een van de grote denkers van de Partij van de Arbeid werd? We zullen het waarschijnlijk allemaal nog horen. Zometeen na het nieuws van 11 uur. In de derde uur van het marathongesprek tussen Bram Peper en Arend-Jan Heerma van Vos.